Nogmaals, hartelijk welkom iedereen. Ook een welkom voor de luisteraars van Radio Veluwe FM. Aanstaande dinsdagavond zal deze dienst via die zender worden uitgezonden. Een speciaal woord van welkom aan de voorganger van vanavond, broeder Arjan Baan uit Sliedrecht. Het is de eerste keer dat hij in ons midden is en hij zal straks wat meer over zichzelf vertellen. We wensen u God zegen bij de bediening en de uitleg van zijn woord. Wellicht zijn er onder u die nog in de veronderstelling verkeerden dat broeder Dick Wolbers hier vanavond zou voorgaan, maar die is deze week naar Israël vertrokken. We zijn dankbaar dat broeder Baan deze dienst kon overnemen. Volgende week hoopt voor te gaan broeder Ketelaar uit Veenendaal. In de komende week zijn er twee bijbelstudies. Maandag 14 september, dus morgenavond, is er een bijbelstudie in Nunspeet over de psalmen. Die studie wordt gegeven door Theo du Krok in de Nederlands Gereformeerde Kerk, meester Drostweg nummer 10. En aanstaande woensdag 16 september is weer de eerste bijbelstudie in het nieuwe seizoen in ons huis, aan de Zeeweg nummer 100 hier in Ermelo. Die studie wordt gegeven door Oscar Lohuis over het thema Wat is het huwelijk? Wat doe je als je trouwt? Beide studies beginnen om 8 uur. Op de tafel bij de deur, daar liggen overzichten van alle bijbelstudies die in het komende winterseizoen in ons huis en ook in Nunspeet zullen worden gegeven. Neem die mee en deel ze uit. Daar liggen ook flyers van een samenkomst die op 8 oktober in Putten werd gehouden door Hartkraai. Hartkraai Putten organiseert die avond. En toeval bestaat niet, maar de voorganger op die avond is Arjan Baan. En dat vindt plaats in de Andreaskerk in Putten. Ook aanvang 8 uur, 8 oktober dus. Flyers ook daar op de tafel, als u interesse mocht hebben. Voor het Maranatha-werk wordt er morgenavond weer een bidstond gehouden. Dat zal zijn met de familie Wallet, Oude Gadderenseweg 23A in Putten. U wordt daar van harte voor uitgenodigd. We beginnen om 8 uur en vanaf 7:45 staat de koffie klaar. Laten we blijven bidden voor de zieken, zeggen we altijd. En dan werd er de afgelopen weken, maanden vaak de naam van Corrie de Jong genoemd. Maar ze is weer in ons midden en daar kunnen we dankbaar voor zijn. We denken ook aan mevrouw Delbeek. Met haar gaat het wel wat beter. Maar het zal nog wel een paar maanden duren, hebben we begrepen, voordat ze weer hier naar de leemkuul zou kunnen komen. En ook in uw eigen familie en kennissenkring zijn er ongetwijfeld zieken en eenzamen die u kunt opdragen in uw gebed. Telkens weer willen we u vragen om te bidden voor Israël, juist op deze bijzondere dag, nu ze daar op de drempel staan van het Bezuinenfeest en het Joodse nieuwjaar. En blijf ook bidden voor onze medechristenen in landen waar geen vrijheid is om je geloof te belijden. Bij de uitgang kunt u een cd bestellen van deze dienst en eerdere bestelde cd's afhalen. Namens alle medewerkers van onze Maranatha-samenkomsten wens ik u een gezegende dienst. En voor ik de microfoon overdraag aan broeder Baan, willen we samen nog lied 351 zingen uit de bundel van Johannes de Heer. Die oude woorden van Psalm 42. Dat ook wij als een hijgend hert verlangen naar frisse waterstromen. Maar wij verlangen naar het levende water dat tot ons komt vanuit Gods woord. We zingen de coupletten 1, 5 en 6... En als u dat kunt, willen we dat staande doen.
Het is een voorrecht om zo onverwachts hier in jullie midden te mogen zijn. Mijn naam is Arjan Baan, ik ben getrouwd met Alinda. We hebben 4 kinderen, onze oudste is vorige week 16 geworden. En we hebben een dochter van 13, een dochter van 12 en een zoon van 10. Dus we zitten een beetje in de tieners. Ik heb een broeder in Zuid-Afrika die zegt, als de Heer niet verder komt in je leven met heiligmaking, dan geeft hij een vrouw. En als hij dan niet verder komt, dan geeft hij je kinderen. En ik zou erbij kunnen zeggen, als hij daar niet verder komt, geeft hij je tieners. Want je leert wel geduldig worden met kinderen, of met tieners in ieder geval. Je kan 100 keer zeggen dat het groen is, maar je zegt, nee, ik vind dat het blauw is. Nou ja, oké. Maar goed, dat is de uitdaging waar we privé in verkeren. Ik ben voor het dagelijks werk ben ik verbonden aan Stichting Hartkraai. Jullie hadden net gehoord ook van de samenkomst die Harme Post en een team in Put hopen te houden over Schatrijk in Christus. Maar daar ben ik dus aan verbonden. Hartkraai betekent hartekreet. En samen met een aantal broeders, onder andere Jacques Brunt, die hier ook regelmatig spreekt, geloof ik, hebben we echt op ons hart om in deze eindtijd ook een boodschap van herleving te laten klinken. En de noodzaak van het geestvervulde leven. En in die hoedanigheid organiseren we 2 keer per jaar een grote conferentie in Amdelde. En dan komt heel veel pastoraal werk uit voort en bijbelstudies en geestelijke groeigroepen en pastoraat. Dus daar ben ik eigenlijk dagelijks mee bezig. En we hebben tevens een bijbelschool in Nederland, een part-time bijbelschool. Met je het, ook zegt de brandpunt bijbelschool van vroeger, een beetje ook als uitgangspunt. Maar daar hebben we zo'n ruim 60 studenten die 18 zaterdagen en 2 weekenden samenkomen rondom allerlei thema's. En verschillende sprekers die hier spreken, die komen daar ook onderwijs geven over allerlei onderwerpen. Onder andere Jan Teus en Monique hebben daar ook op gezeten. En meerdere ook uit deze regio. Dus dat is eigenlijk mijn achtergrond en mijn verlangen voor vanavond is ook dat de Heer in ons midden zal zijn en dat Hij verheerlijk zal worden. En ik zie hier verschillende gezichten. Rotterdam, Zuiderkapel en de Bijbelstudie Nunspeet. Dus het is geloof ik ook wel een beetje een verzamelplaats hier. Ook voor mensen die ook verlangen om Gods woord te horen. En ook, ook liefde voor Israël en voor de Maranatha-boodschap. Ik stel voor dat we met elkaar in gebed gaan en de Heer om een zegen vragen voor deze avond. Getrouwe Heere, hemelse Vader, wat is het een geweldig voorrecht dat wij op deze zondagavond samen mogen komen in de wonderbare naam van de Heer Jezus, onze Heiland. Heere, we mogen op de eerste dag van de nieuwe week gedenken dat U bent opgestaan uit de dood en dat U bent opgevaren naar de hemel en dat U op dit ogenblik als ons levengevend hoofd aan de rechterhand van de Vader zit. Heere, en dat U niets liever wil dan uw zegen schenken aan alle die tot U roepen. En Heere, vanavond zijn wij afhankelijk van U. We kunnen een samenkomst, een Maranatha-samenkomst organiseren. Maar wat is een samenkomst waarin niet U tegenwoordig bent? Heer, dat is leeg. En daarom komen wij in gebed voor U. Om te bidden, Heere, om een onmisbare zegen voor deze avond. Dat U onze oren zal zalven, zal openmaken, zodat wij uw woord mogen horen. Maar dat U mij ook mijn lippen zal zalven met uw kracht, zodat ik uw lof zal verkondigen. En Heere, dat vanavond de avond geest en leven zal zijn. Want we kunnen zelfs een boodschap brengen, maar dat het ten diepste dor en mat is. Of dat wij hier zelf naartoe zijn gekomen met een koud hart. En Heere, dan is het nodig dat U erin meekomt, Heere, dat U spreker en luisteraars aanraakt met uw Heilige Geest. En Heere, dat is toch waar we op mogen vertrouwen. Want daar waar uw woord open gaat, Heere, daar wilt u toch met uw Heilige Geest dat woord gebruiken als een tweesnijdend scherp zwaard om diep in ons hart iets te doen, teweeg te brengen, zodat we meer gaan lijken op uw Zoon. De Heer Jezus Christus. Heren, we danken u voor het geweldige voorrecht dat wij u mogen kennen. En wat nog meer is, Heren, dat wij een koninklijk kind zijn. Wat een geweldige diepte heeft dat. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En zijn oog rust zo teder op mij. Heren, dat zijn woorden. Daar zouden we een dag op kunnen herkauwen. Daar zouden we een dag over na kunnen denken. Wat het betekent dat wij uitverkoren zijn tot een koninklijk kind. Door u bemind. Heren, om te mogen leven vanuit de rijkdom die wij in de Heer Jezus Christus hebben ontvangen, die heerlijke erfenis. En dat u het zegt in de Petrusbrief, gij zijt een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van hem die u geroepen heeft uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heren, we danken u dat we een boodschap mogen uitdragen in deze tijd, de deugden van u, de heilige, rechtvaardige, de barmhartige en de liefdevolle God, die in zijn Zoon Jezus Christus niet wil dat er iemand naar de hel gaat, maar dat we alle leven zullen ontvangen, eeuwig leven. Heren, u weet of er hier vanavond nog een jongen of een meisje is, een man of een vrouw, die u nog niet kent als redder en zaligmaker. O, Heren, daar zijn we eigenlijk beklagenswaardig. Want dan rust uw toorn nog op ons. Dan zijn we geen koninklijk kind door de Vader bemind. O Heren, zou u hem of haar willen aanraken, zodat ze hun hart aan u zullen geven. Zodat ze ook die intieme liefdesverhouding zullen ontvangen. Heren, en u ook mogen gaan dienen. O Heren, we bidden dat u vanavond koude harten weer warm zal maken. We bidden, Heren, dat u vanavond teleurgestelde harten zal oprichten. We hebben ook gezongen op Psalm 42 over een ziel die in moedeloosheid en zelfs misschien wel in depressie verkeert. O mijn ziel, wat buigt u neder? Wat zijt gij verontrust in mij? Voedt het oud vertrouwen weder? Heren, dat kan soms gebeuren op de leerschool. Heren, dat wij moedeloos zijn geraakt. Wilt u ons opwekken deze avond? Heren, zodat wij met elkaar toegewijd aan u en toegewijd aan elkaar, u de Heer Jezus uit de hemel mogen verwachten. Heren, verbreek het werk van de duisternis deze avond en doe uw werk, opdat uw naam verheerlijkt zal worden. Open uw woord en spreek, Heren, want uw dienstknecht, uw dienstmaag hoort. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u, o Heer, wordt bereid. We gaan vanavond, dat vind ik toch altijd weer heel mooi hoe de Heer soms dingen leidt. We gaan vanavond met elkaar lezen uit Rut 1 over Rut en Naomi. Nou ja, dat ene lied, hè, ik ben reizend naar die stad, geen smart meer daar omhoog. Nou, ik denk dat Naomi dat gezongen zou hebben, was dat er toen zou zijn. Maar dat lied was er nog niet, maar ik denk dit lied. Ja, dat is ook eigenlijk iets van Naomi. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heer, wordt bereid. En dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot u leidt. Johannes de Heer, 17. 1, 2, 3 en... Of alleen 4 gaan we denk ik zingen. Dan staat er 4 achter. Betekent dat? Alle 4 betekent dat, hè? Alle 4 gaan we zingen. We gaan met elkaar uit Gods woord lezen, uit de Bijbel, uit het Oude Testament. Rut 1. En daarna zingen we nog een Johan de Heerlied. Maar we gaan eerst Rut 1 lezen. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. En ik lees het laatste vers van Richteren, lees ik erbij. Dus Richteren 1, vers 25, daar beginnen we mee en dan gaan we naar Rut. Want Rut schittert eigenlijk tegen de achtergrond van Richteren 21, vers 25. In die dagen was er geen koning in Israël, een ieder deed wat juist was in zijn oog. En dan gaan we naar Rut 1. In de dagen dat de richters leiding gaven van het volk, gebeurde het dat er een hongersnood was in het land. En daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech. Dat betekent mijn God is koning. De naam van zijn vrouw Naomi. En de namen van zijn twee zonen Machlon en Giljon. Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En ze bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw, Naomi, achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want ze had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok ze weg uit de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen ze weggegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters, ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij kuste, begonnen zij luid te huilen. En ze zeiden tegen haar, voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug mijn dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zoon in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop, en dan zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden zijn? Zouden jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei ze, zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden. Keer ook terug je schoonzuster achterna. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan om u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen ze zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Zo gingen ze samen verder, totdat ze in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen ze in Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar ze zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter, Ze keerden uit de vlakte van Moab terug en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Tot zover de schriftlezing. Vanavond heb ik als thema boven de preek geschreven dubbelhartig of toegewijd. Dubbelhartig of toegewijd. En we willen eerst met elkaar nadenken over hartverscheurende tegenslag. Dat kunnen we onder andere in vers 5 lezen. Hè, dat ja, kinderen sterven, de man van Naomi sterft. Hartverscheurende tegenslag. Het tweede waar we over na gaan denken, dat is algehele overgave. Ofwel total commitment. Hè, dat staat in vers 16, hè, dat Rut zich helemaal aan Naomi wijdt. Waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan. He, ze geeft zich helemaal over. En het derde, dat is amazing grace. Wonderlijke genade. Want als we gaan zien waar Rut vandaan komt en wie ze is, en dat tegen de achtergrond van de chaos in Israël, in vers 1, in de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, dan ga je alleen maar zeggen, Heere, wat een wonder dat u nou zo'n vrouw ja, wil gebruiken om uw grote naam te verheerlijken. Dus amazing grace. Maar voordat we daar over na gaan denken, gaan we eerst nog dat lied zingen uit Johannes de Heer, 994, aanschouw de schepper van het heelal. Dubbelhartig of toegewijd. En het appel voor vanavond is eigenlijk, kies dan heden wie je dienen zult. Lieve vrienden, broeders en zusters, in de Tweede Wereldoorlog zijn er gruwelijke dingen gebeurd. We hebben allemaal gehoord van concentratiekampen waar mensen gemarteld zijn, gefolterd en dat daar aangrijpende dingen gebeurden. Maar wat zeer interessant is, of wat eigenlijk, opmerkelijk is, is dat christenen er zo verschillend mee om zijn gegaan. Sommige mensen hebben daardoor hun geloof in God compleet kwijtgeraakt. Door tegenslag, door alles wat ze gezien hebben in het concentratiekamp, hebben ze een punt erachter gezet om nog langer christen te zijn. Als er een God van liefde is, waarom kan hij dan zulke dingen toestaan? En waarom kan hij dan zulke dingen toelaten? Ik zeg niet dat dat niet bij ons soms in het hart op kan komen. Heren, waar bent u? Maar als we nou eens kijken naar iemand anders, heel concreet naar zuster Corrie ten Boom, waar we ook van gehoord hebben, dan weten wij vanuit haar levensgetuigenis dat zij daar zaten, daar in dat concentratiekamp, dat ze God gingen danken voor de vlooien die de bewaaksters buiten de barakken hielden, zodat ze samen met de zusters uit de Bijbel konden lezen. Ja, dan weten we dat zuster Betsy daar gestorven is in het concentratiekamp, omdat ze nou eenmaal toch te zwak is geworden en uiteindelijk toch stierf. En dat Corrie ten Boom door de Heere gebruikt is om wereldwijd te gaan getuigen dat er een God van liefde is. Om wereldwijd te gaan getuigen van Gods vergeving. Misschien hebt u wel eens gehoord dat ze op een gegeven moment in Duitsland is en dat ze daar aan het spreken is en dat daar zo'n bewaker naar voren komt lopen die haar zuster Betsy gruwelijk heeft, met een kolf van het geweer gruwelijk pijn heeft gedaan. En dat ze op datzelfde ogenblik die man eigenlijk niet kan vergeven, maar dat ze zegt, Heere, vul mij met uw liefde. En dat ze haar hand uitstrekt en dat ze die man vergeving schenkt. Hoe verschillend kunnen mensen omgaan met tegenspoed en tegenslag en met lijden. De een haakt af en de ander haakt aan. Nou, iets daarvan kom je ook tegen in Rut 1. Daar zien we ook datzelfde eigenlijk gebeuren. We zien een gezin vertrekken naar Moab. Er is hongersnood in het land. Het is natuurlijk een beetje, ja, hoe zeg je dat, merkwaardig. Bethlehem betekent broodhuis, maar er was in die graanschuur, Bethlehem, er was geen brood. En Elimelech, die besluit om samen met zijn gezin naar Moab te vertrekken. Zo'n 80 kilometer zuidoost van Bethlehem, over de grens, en zuidoost van Israël. Om daar uiteindelijk het beter te krijgen. Het is een beetje merkwaardig, de schrijver die wil daar ook toch wel wat aandacht aan geven, dat toch Elimelech eigenlijk in de ongunst van de Heer is weggegaan. Elimelech betekent, mijn God is koning. En waarom kon hij dan toch niet op de Heer vertrouwen? We weten het niet, maar in ieder geval denkt hij toch dat het beter is om Bethlehem te verlaten. Maar we weten ook niet wat zijn motivaties waren, maar uiteindelijk kon hij niet aan de dood ontsnappen. Uiteindelijk sterft hij daar in Moab. Maar dan wordt het drama nog groter voor Naomi. Want wat zien we hier gebeuren? We zien dat haar dochters, die worden tieners. Ze verblijven daar ruim 10 jaar. En die meiden die krijgen gevoelens. En die willen ook graag trouwen. En die komen dan 2 Moabitische jongens tegen. Andersom. Oké, ik zeg het dan. Ja, oh ja, ze hebben zonen inderdaad. En zij vinden dat ik het goed dat aangeeft. Ik zit even in het vuur van mijn betoog. Ja, precies. Maar uiteindelijk trouwen dus die zonen, Mahlon en Chiljon, die trouwen met Rut en Orpa. Maar de Heer had dat zo verboden. Eigenlijk speelden Naomi en Elimelech met vuur. Want de Heer had zo duidelijk gezegd, in Deuteronomium 23, vers 3, dat het volk Israël geen omgang mocht hebben met Moabitische meisjes. De jongens mochten geen omgang hebben met Moabitische meisjes. Dat de Heer had ervoor gewaarschuwd, omdat dat geweldige gevolgen zou hebben. Even tussen haakjes, het is ook belangrijk voor ons jongelui, dat als wij de leeftijd krijgen, dat wij ook verlangen naar een jongen of een meisje, dat de Heer ook heel duidelijk zegt, hè, dat wij geen juk kunnen aantrekken met een ongelovige. Hè, ze zeggen wel eens dat twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen. Ik zeg niet dat God er niet dwars doorheen kan werken, dat gaan we straks ook zien. Maar God geeft zo duidelijk weer ook in de Bijbel, hè, dat het gevaarlijk is om je te vermengen met heidense jongens of met heidense meisjes. Maar dan wordt de klap nog groter. Naomi krijgt klap op klap, want wat gebeurt er? Haar zoons die sterven ook. Dat is wat. Wat een ongekend verdriet moet dat voor haar geweest zijn. Ik denk zelf dat het haar geestelijk ook op een nulpunt heeft gebracht. Want ze zegt later, als ze in Bethlehem komt, zegt ze, vol ging ik weg, maar leeg ben ik teruggekomen, lege handen. Wie van ons, hè, kan ten diepste doormaken, meemaken wat zij meegemaakt zal hebben, Naomi. He, ik vermoed ook dat zij met een bepaalde wroeging op een gegeven ogenblik ook over deze dingen nagedacht heeft. Want later hoort ze dat de Heere het volk weer heeft bezocht met een zegen. Dat de Heer het volk weer teruggekeerd is en dat hij weer brood geeft. Mogelijk dat Naomi ook op zo'n punt is gekomen waar ze met wroeging zichzelf heeft afgevraagd, waarom waren we niet in Juda, in Bethlehem gebleven? Waarom gebeuren deze dingen met mij? Ze zegt toch heel duidelijk, hè, want de hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. En de Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. Ik denk dat Naomi op een nulpunt in haar leven gekomen is, waar ze heel moeilijk met de waarom vragen kon omgaan. Heer, waarom zijn deze dingen gebeurd? Het doet mij denken, als ik het doortrek naar het Nieuwe Testament, naar het verhaal van de verloren zoon. Het verhaal van de verloren zoon, die ook naar een vergelegen land ging, en die op een gegeven ogenblik alles had wat zijn hartje begeerde. En hij jaagde zijn geld er doorheen, maar toen kwam daar tegenslag in zijn leven. Hij kwam daar op een nulpunt, hij kwam aan de voerbak van zijn leven. En er staan daar deze indrukwekkende woorden in Lucas 15, en tot zichzelf gekomen zijn. Kent u dat, zo'n periode in uw leven? Zit u misschien op dit ogenblik in zo'n periode in uw leven? Ik denk dat dat één keer misschien in ons leven nodig is, meerdere keren in ons leven nodig is, maar God laat dingen in ons leven gebeuren, zodat we tot onszelf komen, dat we gaan nadenken. Ik zeg wel tegen de jonge lui, hè, eigenlijk tot zichzelf gekomen zijn, dat betekent het kwartje viel. Ineens ging die nadenken over thuis, over zijn vader. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Voor het eerst in zijn leven ging dat liefdevolle vaderhart open. En mijn vraag vanavond is, hebben wij het vaderhart van God al leren kennen? Hebben wij al zicht gekregen op dat liefdevolle hart van God wat voor ons op Golgotha is opengegaan. Dat hij geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat wij ons bekeren tot hem en leven, dat wij hem gaan danken voor datgene, dat offer wat hij voor ons gebracht heeft. En waarom zeg ik dat vanavond? Nou, omdat ik geloof dat als ik kijk naar 15 jaar pastoraat, dat wij, dan kijk maar om je heen, maar dat een mens altijd geneigd is om door te rennen en door te hollen in zijn leven, totdat er iets gebeurt. Totdat wij gaan nadenken. 15 jaar pastoraat, dat leert mij dat wij als mensen soms zo onafhankelijk zijn, dat we soms Ja, hoe moet ik het zeggen? Zo geneigd zijn om onze eigen boontjes te doppen dat we God niet nodig hebben. En dat de Heere juist ook tegenslag en tegenspoed kan en wil gebruiken. Dat het ons dichter brengt bij Hem. Zoals we dat in dat lied ook hebben gezongen. Hè? Als ik maar weet dat hier mijn weg door u wordt bereid. Die weg hoe moeilijk ook mij nader tot u leidt. Nou, misschien zit hier vanavond iemand die het moeilijk heeft, die het zwaar heeft in zijn leven, die in een crisis zit, misschien in zijn huwelijk, misschien in zijn familiekring, misschien op je werk. Het kan gebeuren dat we soms op een nulpunt komen geestelijk, dat we teleurgesteld zijn in God, dat we teleurgesteld zijn in onszelf, vanwege zonden die we gedaan hebben, vanwege verkeerde keuzes die we gemaakt hebben. Maar ik denk dat deze geschiedenis ons leert dat God dwars door de gebrokenheid en dwars door de diepte heen, door lijden en tegenslag heen, zijn grote naam wil verheerlijken. Dat is eigenlijk Gods weg. Dat kan je helemaal in de Bijbel zien. We zien het bij Petrus die zijn heiland verloochent en hoe de Heer daar doorheen werkt. We zien Mozes die in eigen kracht iemand onder het zand werkt en uiteindelijk in de woestijn komt en door God gebruikt gaat worden. We zien Paulus die op een gegeven moment uitroept, Heere, een Satan die mij met vuisten slaat. Heer, ik heb u toch al 3 keer gebeden dat het van me weggenomen zou worden. En dan zegt de Heer, maar Paulus luister, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En als ik heel eerlijk ben, vind ik dat heel moeilijk. De een heeft een sterkere persoonlijkheid dan de ander, maar hoe moeilijk is het voor ons om zwak te zijn? Om lege handen te hebben voor de Heer. Hoe vaak willen wij vol zijn? Hoe vaak willen we zelf ons eigen leventje vasthouden? Hoe moeilijk vinden we het soms om echt afhankelijk van God te zijn? Maar hoe heerlijk is het om eenswillend met de Heer te zijn en om uiteindelijk Hem groot te maken, ook in moeilijke periodes in ons leven, zodat we echt gaan zeggen, het is God en God alleen. Hè? Dat, zoals dat lied, dat Engelse lied, zegt, God and God alone. Nou, dan zien we op een gegeven moment, dan komt bij ons tweede punt, bij die algehele overgave, dan zien we op een gegeven moment dat Naomi besluit om terug te keren. In vers 6 staat er, de Heere heeft naar zijn volk omgezien om dat brood te geven. God is teruggekeerd. Ze heeft er niet van gehoord. Ja, haar hart was afgestemd op God. In de zin van, ze wilde God dienen. En wat zal dat voor haar dan betekend hebben? Dat ze hoort, ja, God is teruggekeerd. En dat kan je soms meemaken in een samenkomst. Dat je ervaart dat God tegenwoordig is. Als God aanwezig is. Nou, zij heeft gehoord, God is weer aanwezig in Israël. En ja, dan gaat ze toch eens wat dingen overwegen. Van ja, wat zal dat nou betekenen voor mij? Moet ik nou hier blijven? Moet ik naar huis gaan? Haar toekomst is onzeker. En dan uiteindelijk dan gaat ze in gesprek met haar schoondochters. En dan zegt ze, joh, jullie kunnen maar beter hier blijven. Ik keer terug. Maar ik denk dat voor jullie de prijs te hoog is. Blijven jullie alsjeblieft hier, hè, vers 11 staat er. Hè. Keer terug, mijn dochters. Ga terug naar je familie. Kijk eens wat het jullie kost om heel je familie te verlaten. Ga opnieuw trouwen, zegt ze in vers 9. Van mij hoef je niet meer te verwachten. Ik heb geen kinderen meer in me. Ik zal ook geen man meer krijgen. Dus ze zegt, joh, ga opnieuw trouwen. En dan zegt ze, keer terug naar je eigen goden. En naar de god Kamos die daar gediend wordt. Het is veel beter dan met mij terugkeren. Nou, die meiden die zijn niet voor reden vatbaar. Er is toch een bepaalde betrekking op elkaar gekomen. Ze hebben toch iets in Naomi gezien. He, en uiteindelijk, dan beginnen ze te huilen. En dan onder tranen zeggen ze, nee, maar wij willen toch graag met u naar Israël gaan. Het kost ons veel, maar we blijven toch bij u. Maar dan gebeurt het dat halverwege op de reis Orpa toch zichzelf bedenkt. De Jama's zijn ongetwijfeld in haar hart gekomen. Ze hebben misschien wel eens alles op een rijtje gezet. En ze hebben ze, ja, dat ik toch straks geen man meer zal krijgen? Dat ik altijd alleen moet blijven? nee, die prijs is me toch iets te hoog. Nee, ik keer toch terug. Ik blijf toch in Moab. En wat gebeurt er dan? Dan lezen we vers 14. Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar moeder. En ze was een stuk op weg. Maar Rut klampte zich aan haar vast. He, en dat in het Hebreeuws is dit aankleven, vastklemmen, dichtbij blijven, dichtbij haar blijven. En wat gebeurt er dan? Dan nemen ze afscheid van elkaar. He, en het is eigenlijk natuurlijk heel, heel apart, he, twee heidense meisjes. Maar toch zo'n geweldige verschil in uitwerking. De een die gaat met Naomi terug, die is bereid om alles op te geven, Rut. En Orpa, die wil toch autonoom blijven. Ze wil toch haar eigen wil doen. En ze wil toch graag in Moab blijven. En hier zie je eigenlijk wat je in de hele Oude en Nieuwe Testament ziet. De godsdienst van het vlees en de godsdienst van de geest. God dien in de geest, wat van boven komt. De liefde van God in het hart uitgestort. Die een wederliefde geeft. Die zegt, Heere, zoals Rut, ik wil alles voor u doen. Maar hier zien we bij Orpa uiteindelijk toch dat het mogelijk in eigen kracht is geweest. Dat ze toch die prijs niet wilde betalen. We zien het ook bij, zo mooi, of het is zo indrukwekkend, bij Kaïn en Abel. Kaïn die vanuit het vlees God wilde dienen. En Abel die God wilde dienen in de geest. Maar dat stelt ons vanavond de vraag. Hoe ligt dat op de bodem van ons hart? Ik denk dat de eindtijd... Er zijn vanavond hier niet veel jongeren, maar ik denk dat de eindtijd een levensgevaarlijke tijd is. We lezen heel duidelijk in 2 Timotheüs 3 dat in de laatste dagen er veel gedaante is van godsvrucht, maar die de kracht van dezelfde verloochend hebben. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat het in de eindtijd eigenlijk heel makkelijk is om mee te lopen, een stuk mee op te lopen, maar als er benauwdheid komt, zegt Matthäus 13, als er benauwdheid en vervolging komt, dan haken ze af omwille van het woord. Dat vind ik zo indrukwekkend. Dat gaat over de gelijkenis van het zaad. Ze hebben het met vreugde ontvangen, ze kunnen een heel eind meelopen, maar als er dan verdrukking, vervolging, moeite komt, omwille van het woord. Omdat het woord van God scherp is. Scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Bijvoorbeeld als er moeite komt in het huwelijk. Of als er moeite komt in relaties. Hoe aangrijpend en hoe verdrietig is het dat vandaag de dag er zoveel echtscheidingen zijn. En ik weet het, het kan soms heel erg complex zijn. Maar het lijkt wel alsof als christenheid dingen zijn gaan accepteren en normaal zijn gaan vinden. Terwijl de Heere, vandaag las ik het nog in Malachi 2, de Heere haat het wanneer man en vrouw uit elkaar gaan. En ik weet het, misschien zijn er ook hier, het kan heel teer en moeilijk liggen. Het kan heel moeilijk liggen. Het kan zwaar zijn. Maar ik denk dat Rut ons leert wat de diepste algehele overgave is, wat niet de godsdienst van het vlees is, wat niet de gedaante van godsvrucht is, waar het niet om de buitenkant gaat, maar dat het vanuit binnenuit leeft in haar hart. En dat is wat wij nodig hebben in deze eindtijd. Dat het geloof levend is, omdat door wedergeboorte de Heilige Geest in ons hart woont. En Orpa is een ernstige waarschuwing voor de schijnheilige christen. Orpa is een ernstige waarschuwing voor een bijna-christen. Er is een Puritein die heeft een boek geschreven. En het boek heet De Bijna-Christen Ontdekt. Vroeger hadden ze het wel eens over nabijkomend werk. Nou ja, goed, in reformatorische kerken wordt er misschien te veel over gepreekt. In evangelische kringen wordt er misschien te weinig over gepreekt. Maar we moeten oppassen dat als iemand tot de Heer Jezus komt, om dan gelijk te gaan zitten vroeten en te gaan zitten zeggen, is het wel goed? Dat doen ze in sommige kerken. Hè? Dan proberen ze mensen van de avondmaaltafel af te houden met allerlei vernemer dat kan zomaar niet enzovoort. Ik denk dat we op moeten passen dat we jong geestelijk leven verruïneren. Ik denk zelf persoonlijk dat vroeg of laat, dat zie je ook bij Orpa, vroeg of laat komen de vruchten vanzelf openbaar. Misschien gaat er 2 maanden over, misschien gaat er 2 jaar over. Maar uiteindelijk zag Paulus toch Demas de tegenwoordige wereld weer lief krijgen. En in de eindtijd zal dat veel duidelijker openbaar komen. Vroeger gingen we misschien nog vanwege sociale controle naar de kerk, maar dat zien we om ons heen, kerken lopen leeg. Het wordt veel duidelijker wie God dient en wie God niet dient. Het wordt steeds duidelijker wie de Heer toegewijd wil volgen en wie uiteindelijk God niet wil volgen. Vanavond wil de geschiedenis van Orpa ons dat laten zien, dat het belangrijk is, de geschiedenis van Orpa en Rut, dat wij wel loslaten wat ons hindert in de navolging van de Heer Jezus. Want als wij kijken naar de belijdenis van Rut, dan zien we wat eigenlijk christen zijn inhoudt. Want waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan. En waar u overnacht, zal ik ook overnachten. Uw volk is mijn God en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en dan zal ik begraven worden. Alleen de dood kan scheiding maken tussen mij en u. Nou, dat is toch een belijdenis, lieve vrienden, broeders en zusters. Dat is toch een geloofsbelijdenis. Van een meisje uit de wereld. Ze was bereid om alles achter te laten. Ze was bereid om alles los te laten. Om samen met Naomi de God van Israël te dienen. Zijn wij bereid om alles op te geven om de Heer Jezus te volgen? De Heer Jezus zegt het toch zelf? Hè, Matthäus 16, die niet achter mij komt. Hè, die alles verlaat om mij het wil, die kan mijn discipel niet zijn. Wat zijn er nog dingen in uw leven die u vast willen houden, die u niet los kan laten? Ik heb een keer een YouTube-filmpje gezien van een stroper in Afrika. En die stroper die probeert apen te vangen. Wilde aap. En die heeft een tactiek bedacht. Wat doet hij? Hij heeft een soort berg, een holle berg. En in die holle berg, daar maakt hij met een boren gat. Met een soort holletje erachter. En wat doet hij dan? Dat is een heel smal gat waar een aap net zijn hand door in kan steken. En wat doet die stroper dan? Dan legt hij in dat holletje erachter, legt hij allemaal bananen. Legt hij daarin. En wat gebeurt er dan? Die wilde apen die zien het allemaal gebeuren en die zitten daar rondom die berg. En zodra hij wegloopt, dan zijn ze nieuwsgierig. En ze lopen met elkaar naar die berg toe en ze kijken eens naar het gat en ze ruiken ze in het gat. En dan steken ze hun hand er doorheen. En dan pakken ze een banaan vast. En op datzelfde ogenblik zijn ze niet meer bereid om die banaan los te laten. Dus die stroper die kan dan heel makkelijk naar die berg toe lopen. En hij kan zo die aap pakken, hij legt er een lus om zijn hals, om hem mee te nemen, misschien om te verkopen, of ik weet niet wat ze ermee doen. Maar het is heel apart. Die aap laat die banaan niet meer los. Die houdt hij vast. En dat is eigenlijk zijn ondergang, want doordat hij die banaan vasthoudt, hij kan hem er ook niet uitkrijgen. Dat gat is te klein om die banaan eruit te krijgen, want die banaan houdt dat tegen. Vanavond is mijn vraag: welke banaan houdt u nog vast in uw leven? Wat vindt u nog moeilijk om los te laten? Als hier een Moabitisch meisje, een heidens meisje, bereid is om alles achter te laten, moet je indenken wat dat verhaal betekend heeft. Hè? Ze verlaat haar familie. Ze had de eer van God meer lief dan de eer van mens. Hè? Dus de goedkeuring van de Heer dan van mens. Hè? Ze zei al haar comfort op. Misschien roept God je al heel lang voor een bepaalde taak. Misschien zelfs voor het zendingsveld. Zijn wij bereid om familie, huis en haard te verlaten? Onze vertrouwde omgeving? Hoe vast zitten we eraan? We zien hier dat zij weduwschap accepteert en kinderloosheid. Want dat zegt Naomi ook veel. Ik kan geen man meer voor je geven. Ik zal niet weten hoe. Dus zij had de kosten overrekend. Het kan betekenen dat ik voor de rest van mijn leven kinderloos zal blijven en zonder man zal blijven. Ik heb het al eens meegemaakt in het pastoraat, dat ik met iemand gebeden had die uiteindelijk zo krampachtig vasthield. Ik moet een man trouwen, ik moet een man trouwen. En ik accepteer niet als ik mijn leven lang zonder man zal blijven. Dat was een obsessie voor haar. En dat geestvervulde leven, dat kende ze niet. Ze had die stromen van levend water niet. En we zijn met elkaar gaan bidden, met een andere zuster erbij. En we zijn gaan bidden en toen kwam de aap uit de mouw. Toen was dit het probleem. Ik kan niet aanvaarden dat ik nog steeds geen man heb in mijn leven. En dat is een obstakel, een obsessie geworden. Totdat ze het beleed voor de Heere. Als zonde beleed voor de Heere. En ze kwam vrij. En die stromen van levend water werden een werkelijkheid. Het kunnen soms hele kleine bananen zonde zijn in ons leven. Het kunnen soms frustraties naar God zijn. Het kunnen soms vragen naar God zijn die op een gegeven ogenblik een obsessie worden. Waardoor ik niet meer met vreugde in het leven sta. Want we lezen dat heel duidelijk ook in Filippenzen. Dat Paulus zelf met zijn rug in de gevangenis, met zijn rug op de vloer ligt als het ware, met zijn benen in het blok. Paulus die zat in de gevangenis en dan zegt hij toch, verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. God wil ook, hoe moeilijk dat ook is, God wil ook dat wij geestvervuld, verheugd en blij zijn in moeilijke omstandigheden. En als we dat niet zijn, dan moeten we vragen, Heer, hoe komt het dat ik die blijdschap en die vreugde mist? Welke bananen zijn er nog in mijn leven die ik vasthoud, die ik misschien niet wil loslaten? We zien dat Rut een onbekende toekomst tegemoet gaat. Ze was bereid om het los te laten, haar hele toekomst. Er zijn mensen die geen geestvervuld leven hebben, omdat zij eigenlijk hun toekomst krampachtig vast willen houden en niet durven om alles werkelijk aan God over te geven. Ik ben een keer hier op een jongerenconferentie geweest, die van de IFES, van de studentenvereniging, hier vlakbij, daar bij de snelweg. En daar kwam ook iemand na de pauze of na de boodschap naar me toe en zegt, ik heb een steen op mijn hart. En we gingen bidden ervoor wat die steen was en toen zei ze, ik wil niet mijn studie opgeven. Ik wil een carrière maken. Maar het lijkt wel alsof God met me praat dat ik in zijn koninkrijk moet werken. Ik ben niet bereid om het los te laten. Ze deed het ook niet. Rut gaf alles over aan de Heere. Zij liet alles los. Ze zal nooit meer naar haar oude leven terugkeren. Want ze zegt, waar u sterft, daar zal ik sterven. En dan komt het, uw God is mijn God. Kijk, daar proeven wij de liefde van God op de bodem van haar hart. Ze had een betrekking op de God van Israël. Ze had iets geproefd in het leven van Naomi en misschien zelfs ook in haar man. Maar ze had iets geproefd van de liefde van Yahweh. Die smeulde op de bodem van haar hart. Ik weet niet wat echt haar zover heeft gebracht. Misschien het leven van haar man. Maar ik denk boven alles denk ik toch het getuigenis van Naomi. Ik denk dat dat een godvrezend iemand is geweest. Die in woord en in daad, in haar hele levenswandel, toch iets doorgaf. Hè? Want haar naam, dat zegt denk ik ook wel iets, hè? Aangenaam liefelijkheid. In het Oude Oosten hadden de namen vaak toch ook iets profetisch. Ik denk dat ze een liefelijk, aangenaam karakter heeft gehad. Ze was een aanstekelijk christen, zouden we zeggen tegenwoordig. Er ging iets van uit. En dat zie je wel, hè, aan dat aanstekelijke. Er staat in vers 8, mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen. En in vers 9, dat zorgzame hart, mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden. In hoofdstuk 3 vers 1 zie je dat nog een keer. Hè? Mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het je goed zal gaan. Ze was een zorgzame vrouw die graag wilde dat het met Orpa en met Rut goed zou gaan. En ik ben ervan overtuigd dat heeft Ruts hart geraakt. Dat heeft Rut ook liefde gegeven voor de God van Israël. En ik denk ook dat we zouden kunnen zeggen dat zij ook tot geloof is gekomen. En wat is dan geloof? Nou, geloof, dat is de toevlucht nemen tot God, tot de Heer Jezus. We lezen dat ook zo mooi in Rut 2, hè, vers 12. Mogen de Heere uw daad vergelden, mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen u gekomen bent. Om toevlucht te nemen. Kijk, dat is geloof. Onder de vleugels van God komen. De toevlucht nemen tot de hoornen van het altaar, tot de Heer Jezus. Dat hebt u toch al gedaan. Ik ga ervan uit, hè, er zijn hier vele ouderen in ons midden, maar dat hebt u toch al gedaan. U hebt toch de Heer Jezus al aangenomen als uw redder en zaligmaker. Dat hebt u toch gedaan. Dat u liefde hebt gekregen voor de God van Israël, voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hoe is het op dit ogenblik met uw geestelijk leven? Nog één appel, dan gaan we naar het laatste punt. Nog één appel, vanavond. Is er hier iemand die vanavond dat lied hebt gezongen van Abba Vader? Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Die zegt, Heer, ik moet eerlijk zijn, het is op dit ogenblik koud op de bodem van mijn hart. Heer, het is koud. Het is zo dor, het is zo mat. Mijn vraag is, hebt u al aan de Heer gevraagd hoe dat komt? Hoe dat komt? Zit u in een periode van beproeving? Hebt u een ernstige boodschap, een ziekte gekregen en zijn er nog twijfels en worstelingen? Ik denk dat het geestelijk leven niet zonder worstelingen zal gaan. Er kunnen soms periodes zijn dat we zingen met Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Maar dezelfde psalm zegt wel, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij zal toch weer een periode aanbreken dat de Heer uitkomst geeft. Maar is er misschien vanavond hier iemand die zegt, ja, ik heb nog bananen die ik vasthoud. Zonde in mijn leven die ik op dit ogenblik koester, waar ik eigenlijk niet mee wil breken. En daarom is het zo koud op de bodem van mijn hart. Dan zegt de Bijbel toch heel duidelijk. Als wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Kom dan vanavond naar het kruis. Breng vanavond die bananen, die zonde in je leven, aan de voet van het kruis. En zeg het, Heer, het is waar. Het verhindert mij in mijn wandel met u. Heer, ik dreig een orpa te worden. Iemand die aan de buitenkant wel meewandelt en toch innerlijk dreigt af te haken vanwege eigen keuzes en eigen beslissingen. Oh, dan zeg ik vanavond, kom. De Heer nodigt ons uit. Kijk, daarin, laat ik het zo zeggen, daarin zou vanavond blijken dat je een Rut bent. Als je bereid bent om vanavond te gehoorzamen aan die lieflijke roepstem van de Heer om je zonde in het licht te brengen. Wat is een belangrijk kenmerk van waar geestelijk leven, van waar zaligmakend geloof? Dat is geloofsgehoorzaamheid. Ik ben bereid om Gods stem te gehoorzamen als die met ons praat, als die met mij praat over verkeerde dingen in mijn leven. Rut zien wij terugkeren samen met Naomi naar Israël. En daarin zien wij Gods wonderlijke genade, ons derde punt. Amazing grace, wonderlijke genade. Want als je nou eens gaat kijken naar de context van deze geschiedenis. Hoofdstuk 21 van Richteren. Een ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Het was complete chaos. Moet je indenken dat in Nederland en ieder zal doen wat juist is in zijn eigen ogen. Nou, we zien het al om ons heen gebeuren bij heel veel mensen. Maar als dat nou eens het hele volk doet, als dat de profeten doen. Als de mensen dat nou allemaal doen. Nou, dan is het chaos. En in zo'n donkere, duistere tijd gaat God zijn genade verheerlijken in het leven van een Moabitisch meisje. Het boek Rut gaat dus eigenlijk over niet iemand die een Jood is, maar iemand die uit Moab komt. Maar wie was Moab? Moab was de zoon van Lot. Uit incest geboren. En we weten dat Lot ook te ver meeging. Hè? Die bouwde zijn huis ook eigenlijk als het ware steeds verder. Zijn tent zette hij er steeds verder op in Sodom, totdat hij ook steeds wereldsgezinder werd en zijn dochters ook contacten kregen, hè, met jongens uit Sodom. En op een gegeven moment moeten ze vluchten en dan vertrekken ze de berg in en dan heeft Lot heeft een seksuele gemeenschap met zijn dochters, wanneer hij dronken gevoerd is. En uit die seksuele gemeenschap wordt Moab geboren. En uiteindelijk komt Rut daaruit voor. Dus ze heeft een slechte afkomst. Die familienaam, die is als het ware, die stamlijn, dat is niet fraai. En toch zien we dat God door zo'n heidense vrouw grote dingen doet. Er is zelfs een Bijbelboek naar haar genoemd. En zij is een van de drie vrouwen die genoemd wordt in de geslachtsregister van de Heer Jezus. Deze Rut wordt uiteindelijk de grootmoeder van koning David. En dan zie je ook dat verderop in Rut 4, daar zeggen ze, en de buurvrouwen gaven hem een naam en ze zeiden, niet bij Rut, maar bij Naomi is een zoon geboren. En dan zien we als het ware, dan zien we Naomi zitten met de jonge Obed op haar knie. Naomi, die door dat nulpunt zei, noem mij maar Mara, noem mij maar bitterheid. Door de gebrokenheid, door het verdriet, door de tegenslag heen, wil God Naomi en Rut gebruiken om uiteindelijk David op de troon te zetten en later de Heer Jezus geboren te laten worden. Wat een geweldige bemoediging. Als we hier vanavond zitten en we hebben misschien zwarte levensbladzijs, verkeerde keuzes gemaakt, misschien hebben we ook geen achtergrond om op te roemen. Misschien komen we ook uit een familie waar we zeggen, nou, je moest eens weten wat er allemaal gebeurd is. Maar God wil door onze gebrokenheid heen, zelfs door onze zonde heen, wil Hij zijn grote naam waarmaken, zijn grote naam verheerlijken. Laat dat een bemoediging zijn. Laten wij ons niet laten aanklagen door de boze. Ik zie zo vaak dat er, vooral ook zusters, die laten zich zo aanklagen door de stem van de boze. Je bent niks waard en je kan niks. En kijk eens waar je vandaan komt en kijk eens om je heen hoe goed mensen zijn. Maar jij? De Bijbel leert heel duidelijk wanneer we wedergeboren zijn. Een koninklijk kind door de Vader bemind. Dat we een parel zijn in Gods hand. En dan mogen we de Heere groot maken voor datgene wat Hij door onze, ja, door onze zonde heen, dat de Heere zijn grote naam jou ook verheerlijkt. Het laatste wat we hier zien is dat God dus werkt, zelfs in de meest donkere tijden. We houden hier Maranatha samenkomst. En in een bepaald opzicht is het een donkere tijd, een apocalyptische tijd. Als we zien wat een vluchtelingen er een ropen binnenkomen, wat een gebrokenheid, wat een nood. Waar gaat het naartoe? Het volk Israël was zo door God gezegend. Ze waren het beloofde land ingekomen. De Heer had ze door de Jordaan geleid, het beloofde land in. En de Heer had koningen gegeven. En nou zien we hier in hoofdstuk 21, zien wij, hè, en ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen, een donkere tijd. Maar in die donkere tijd zien wij dat er één is die in algehele overgave voor God wil leven. En dat is wat Nederland nodig heeft in deze apocalyptische tijd. Nederland heeft de waarheid nodig. Maar Nederland heeft toegewijde christenen nodig, waar niet alleen door woorden, maar ook door levenswandel, mensen weer de vreze des Heren, de heiligheid van God proeven en ervaren. Ja, deze geschiedenis leert ons dat in een donkere, duistere tijd, daar een bruid en een bruidegom, Rut, die wordt uiteindelijk gebracht naar Boas. In die donkere tijd van vandaag is God bezig om een bruidsgemeente bij elkaar te brengen. God is nog steeds aan het werk op heel veel plaatsen. En het lijkt wel alsof de valk onder jongeren en jongvolwassenen, ja, dat die Bijbelbelt in Nederland, die slapende reus, wat Billy Graham heeft gezegd, dat die wakker wordt, dat jongeren weer met toewijding God willen dienen. En daarom wil ik jullie als ouderen bemoedigen. Blijf bidden voor het jongere geslacht, voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. Blijf bidden, want juist in donkere tijden is God bezig. Ja, de nood is groot. Dus we zien ook op ethisch gebied, hè, ieder doet wat goed. Wat goed is in zijn eigen ogen. We zien het op het gebied van huwelijk en abortus en euthanasie en wereldgelijkvormigheid. We leven wat dat betreft, ja, in een donkere tijd. En toch zien we dat God leeft. En juist in heel de Bijbelse geschiedenissen. Dat bij God een zondig dieptepunt voor God een genadig keerpunt kan zijn. En daarom wil ik jullie bemoedigen. Laten we blijven bidden dat in een zondig dieptepunt, ook in Nederland, God een genadig keerpunt geeft. En dat hij herleving en opwekking zal schenken. Dat vind ik zo mooi van Ermelo. Ik heb veel gestudeerd over opwekking. Veel boeken gelezen. Maar als je dan de geschiedenis leest van een Hermanus Witteveen. Een eenvoudige man, een eenvoudige dominee in Ermelo. Die heel veel tegenstand heeft gehad van goddienstige mensen. Maar het was een man als Rut. Die een algehele overgave van God wilde leven. Die geloofde in een groot God. En die de Heer wilde gebruiken om zendelingen uit te sturen naar verschillende delen in de wereld. En laten wij zo als een Rut en als een Hermanus Witteveen in deze eindtijd God dienen, zodat God verheerlijkt wordt. Amen. We gaan zingen van die wonderlijke genade, de Heer zo'n Moabitisch meisje wilde gebruiken. In een donkere tijd gaan wij zingen Amazing Grace, genade zo oneindig groot, opwekking 428. Zullen we met elkaar de Heer danken. Lieve Heren, we willen uw grote naam hartelijk dank zeggen voor de geschiedenis die we met elkaar vanavond mochten overdenken. En de samenvatting misschien wel ook in dat lied. Rut zou het gezongen kunnen hebben dat ik die het niet verdien als Moabitisch meisje het leven vond, want ik was dood. was blind, maar nu kan ik zien. Genade die me geleerd heeft om te vrezen voor het kwaad. Heer, we danken u voor die parel in uw woord. Voor de genade die u ook in haar leven verheerlijkt hebt, Heer, dat ze kon zeggen, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Heer, ik wil alles aan u overgeven, want Heer, ze had een betrekking op u gekregen, omdat de liefde van u in haar hart was uitgestort. En Heer, nou weet u hoe dat leeft ook op de bodem van ons hart, of wij ook die liefde mogen kennen. Of dat er nog zonden zijn in ons leven, dat wij meelopers zijn. Jong of oud, dat we misschien op de bodem van ons hart koud zijn. En dat wij niet openbaar willen komen, dat het geestelijk leven ver onder de maat is, Heer. Dan bidden wij dat deze geschiedenis van vanavond een hartekreet, een appel zal zijn. Om in het licht te komen en ons leven voor u neer te leggen. En te zeggen, Heer, ik wil ook alles aan u overgeven. Die zonde, die bananen die ik vast wil houden, Heer, die wil ik loslaten aan uw voet. Heer, u weet hoe dat leeft op de bodem van ons hart. We bidden, Heer, dat we ook in deze eindtijd voorbeelden mogen zijn. Navolgers van de Heer Jezus Christus. Heer, we danken u dat u dat wil doen. En dat u dat doet. En dat u aan het werk bent. En dat u ook in deze tijd, waar het aan de ene kant moreel gezien achteruit gaat, dat we toch zien dat er een wolkje als in 's mans hand is, een jongere generatie die verlangt om toegewijd aan u te leven. O Heere, we willen bidden. Als ouder en als jonger, we willen bidden, Heere, dat u op een krachtige wijze ons land zal wakker schudden. Dat al die vluchtelingen die ons voor heel veel vragen stellen, dat het ons dichter bij u zal brengen en dat wij met passie en met toewijding ook in de asielzoekerscentra van die naam zullen getuigen, de Heer Jezus Christus. Heren, we willen ook bidden dat de ogen van de islam open zullen gaan voor de liefde van de Heer Jezus. Want wat we nu zien in Syrië en Irak en in Afghanistan, dat is niet Allah de Barmhartige. Dat is een vredegod, een afgod. We willen bidden, o God, dat u de ogen zal openen van de miljoenen mensen die Mohammed volgen en Allah dienen, Heren, dat ze zullen zien dat God in Jezus Christus de enige barmhartige God is. O Heren, wilt u ons land genadig zijn en wilt u ook overheid en president en premier en wilt u ook in omliggende landen bij vele politici wijsheid geven hoe hiermee om te gaan. Maar Heren, we bidden dat uiteindelijk, net zoals Rut in Moab terechtkwam en daar in aanraking kwam met Naomi, dat uiteindelijk ook vele mensen uit de islam hier in ons christelijke Nederland in aanraking zullen komen met Jezus. O Heren, we smeken het u. Heren, wees ons genadig, ook als we straks weer naar huis gaan. Geef dat we ook in de week die voor ons ligt, dat wij leesbare brieven van u mogen zijn. Breng mensen op ons pad, Heren, om goed van u te spreken. Net zoals Naomi ook de liefelijkheid van de Heren mocht uitstralen. Geef dat wij op de plek waar u ons gesteld hebt, Heren, dat we anderen mogen winnen voor u. Heren, we mogen dat van u vragen. We mogen erop vertrouwen, Heren, dat wij ook met uw zegen onze weg weer mogen vervolgen. Heren, zegen ook als we nog een paar liederen gaan zingen. We willen ook de collecte aan u aanbevelen. Wilt u dat ook heiligen, dat offer wat we mogen geven voor u? En geef, Heer, dat deze hele dienst zal zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar zo zingen. Collecte willen we van harte aanbevelen. Het is een offer voor de Heren. En we gaan daarna gaan we zingen lied opwekking 4. Zijn naam is wonderbaar. wil de zegen meegeven vanavond vanuit 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en alle heiligen en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. We zingen tenslotte het lied Glorie aan God.